Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik wil jullie weer van harte welkom heten bij deze volgende aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over selecteren. Want alhoewel de tweede seizoen zelf nog maar net begonnen is, wordt er op veel verenigingen toch alweer nagedacht over de teamindelingen voor komend seizoen. In deze en de volgende afleveringen gaan we daarom over dit thema in gesprek met experts die veel over dit onderwerp weten. Vanuit zowel hun wetenschappelijke achtergrond als vanuit hun ervaringen in de sportwereld. En daarom zitten er vandaag twee gasten naast mij aan tafel. Namelijk Sebastian Platvoet en Kajan Bol. Sebastian is als docent en onderzoeker verbonden aan de HAN Sport en Bewegen. Dus in de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Op het expertisegebied talenterkenning en talentontwikkeling. En aan mijn andere kant zit Kajan Bol. Kajan werkt bij NOC-NSF als onderdeel van het High Performance Team van Team NL. En in dit team is hij prestatiemanager talentontwikkeling. Kortom, twee experts op dit gebied. Heel fijn dat jullie er zijn. Kijk er naar uit om met jullie in gesprek te gaan over dit interessante onderwerp. Maar eerst misschien goed als jullie jezelf wat uitgebreider zouden willen voorstellen aan onze luisteraars. Sebastian, wil jij beginnen?
Ja, dankjewel. Mijn naam is Sebastian Platvoet. Zoals je al zei, ik werk op de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen als docent onderzoeker en heb het geluk dat ik eigenlijk dagelijks me bezig mag houden met talenterkenning en talentontwikkeling. Enerzijds het opleiden van studenten, maar ook het opleiden van werkenden. Dus we bieden ook opleidingen aan voor trainerscoaches, voor scouts, technisch managers. Om meer te snappen van talentenkennen en talentontwikkeling. En vooral na te denken eigenlijk samen over ja, wat zijn de beste oplossingen. Want het antwoord is niet altijd in de wetenschap te vinden, is ook niet altijd in de praktijk te vinden. Maar als je die bij elkaar brengt, dat zie ik al een beetje als mijn rol, als opdracht. Dan kunnen we misschien komen tot de beste oplossingen. Verder als achtergrond bewegingswetenschappen, ALO gedaan. En zelf sporten, altijd iets met een balspot. Tennissen, handballen, dat zijn mijn eigen sport als achtergrond.
Leuk, dankjewel. Goed dat je er bent. Kajan.
Ja, werkzaam dus bij NOC-NSF. Sinds 2009 eigenlijk altijd op het domein van talentontwikkeling gewerkt. Laatste jaar in de rol van prestatiemanager. En dat houdt in dat ik een aantal programma's, met name even opleidingsprogramma's, in mijn portefeuille heb zitten. Waar ik dagelijks met coaches en technisch directeuren kijk van hoe krijg ik dat programma nou naar een hoger niveau. Anderzijds zit ik inderdaad het high performance team waar ik het domein van talentontwikkeling moet vertegenwoordigen. Dus als we binnen NOC-NSF aan het nadenken zijn en aan het praten zijn over topsportbeleid en toekomstig topsportbeleid, dan wordt er min of meer van mij verwacht dat ik ook even kijk naar de toekomst en iets verder dan alleen vandaag en morgen, maar ook over volgend jaar en de jaren daarna. Breng ik dat niet aan tafel, dan staat mijn baan op het spel. Maar dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Achtergrond, afgestudeerd in bedrijfswetenschappen en bestuurskunde, bestuurswetenschappen. En ik kom uit de balsport ook, heb altijd op hoog niveau gesquasht. En op mijn 18 een keuze moeten maken, ga ik studeren of verder met het squash. Uiteindelijk gekozen voor het studeren. En nu voetbal ik op een zeer laag niveau met vrienden sinds de middelbare school.
Leuk. Nou, in ieder geval ook heel veel sport hier vertegenwoordigd aan tafel. Dus dat is ook superleuk, denk ik, in relatie tot de hockeypraktijk. Nogmaals, dank dat jullie er zijn allebei. Dan kort even over de opbouw van deze podcast. De vaste luisteraars zullen het weten. Maar zoals altijd gaan we in twee kwarten, dus in twee keer 17,5 minuten, in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we een korte rust en we sluiten af met shootouts en cooling down. Ja, we gaan het hebben over selecteren. En voordat we echt de diepte ingaan, zou ik eigenlijk graag nog even willen terugkomen op de vorige aflevering die wij als Potje Hockey gepubliceerd hebben, 2 weken geleden. Die korte aflevering heeft namelijk nogal wat stof doen opwaaien. Dus wel leuk om daar nog even aandacht aan te besteden. Ik hoop dat veel van onze luisteraars de warming-up aflevering al wel geluisterd hebben. Maar voor degenen die dat nog niet gedaan hebben, even een korte samenvatting. De aflevering begon met de zin, stel dat het volgende waar zou zijn. Wat we daarin hebben gedaan is dat we een situatie hebben gecreëerd die niet bestaat, maar die ons wel aan denken zet. En in die aflevering ging ik in gesprek met een fictieve basisschool die hun indelingsbeleid hadden aangepast gebaseerd op de sportwereld. En kort gezegd komt dat erop neer dat ze beginnen met een uitgebreide toets aan het begin van groep 3. Wat ze deden op basis daarvan is dat de beste kinderen in de topklas kwamen en de wat mindere kinderen in de breedte klas. een topklas kreeg dan de beste docenten en de beste materialen en ook de meeste lesuren. En de brede klas kreeg minder les, werd begeleid door stagiairs. Vanuit het idee, ze vinden het misschien toch minder leuk en worden ook nooit de beste, gaan nooit naar de universiteit. Nou, jullie voelen hem denk ik wel aankomen. Het is een mooie parallel met het selectiebeleid dat op veel sportverenigingen de werkelijkheid is. En dan is eigenlijk mijn vraag aan jullie, wat vinden jullie hiervan en waarom vinden we dit in het onderwijs toch vaak best wel pijnlijk en gek om te horen? En vinden we dat misschien in de sport op sommige verenigingen best wel normaal? Sebastian, jij doet zowel iets met sport als met onderwijs, dus misschien zou jij als eerste hierop willen reageren. Hoe kijk jij hiernaar?
Nou, ik ben in ieder geval blij om te merken dat we het in de sport misschien ook steeds minder normaal vinden. We hebben het over jonge kinderen, laat ik dat voorop stellen. Dus onder de 12 dat we wel eens op selectie zitten. Ik moest ook denken, toen ik dat hoorde, aan een onderzoek wat is uitgevoerd in Amerika. Waarin ze lieten zien dat ze tegen een docent hadden gezegd dat een bepaalde groep kinderen heel erg goed aan het presteren was. Een andere groep kinderen, docenten hadden tegen andere, of een andere groep hadden gezegd, nou, dat is niet best. Die zijn niet zo heel goed. Vervolgens gingen ze kijken hoe die ontwikkeling van die kinderen was over een jaar later. En wat zag, die docent die een beeld had van die kinderen, die zijn niet zo goed, die kregen veel minder uitdaging. En die hebben zich ook veel minder ontwikkeld. Terwijl die kinderen die eigenlijk helemaal niet zo goed waren in de prestatie, maar wel werden gezegd, die zijn heel goed, die hadden veel meer ontwikkeling laten zien. En dat toont ook aan dat die ontwikkeling van kinderen heel grillig is en dat kinderen ook heel veel kunnen leren. En dat we eigenlijk moeten oppassen, met zeker als het gaat over jonge leeftijd, de kinderen snel een stempel opdrukken. Wat ik denk wel, wat we allemaal hopelijk mee eens zijn, is dat je kinderen probeert uit te dagen op hun eigen niveau. En dat geldt ook in het onderwijs. En dat doet het in het onderwijs ook. Waar de moeite mee zit, denk ik, waar in ieder geval mensen veel bezwaar mee hebben, dat je, ja, maar die krijgen dan ook betere docenten of die krijgen een betere trainer. Dat wil je op een gegeven moment wel, want ja, dan kunnen niet iedereen. En ja, er zijn op een gegeven moment ook betere trainers. Maar op je jonge leeftijd moet je dat zo mogelijk proberen te vermijden.
Ja, mooi. Kaya, misschien even jouw eerste reactie. Herken jij hierin?
Ja, zeker. Ik merkte wel toen ik de podcast luisterde dat ik vooral wat verdiepende vragen voor mezelf ging stellen. Van waarom doen ze het en wat zijn de redenen en wat zijn de bewijsvoeringen ervoor. Voor mij zat het ongemak er meer in hoe ze praten over bepaalde kinderen in dit geval. En ik merkte ook toen ik het aan mijn vriendin die in het onderwijs werkte ook voorlegde dat daar het ongemak zat. Niet zozeer per se direct het ongemak dat ze iets deden of dat ze probeerden een onderscheid te maken of iets anders probeerde te doen. Dat leverde vooral verdiepende vragen voor mij op van wat is daar nou de aanleiding voor? En zijn die plausibel, ja of nee? En dat haalde ik niet dan uit de podcast.
Nee, daar was hij misschien ook te kort voor.
Ja, uiteraard. Ja. Ik stonk er overigens wel in, laat het ook duidelijk zijn. Ik heb die eerste zin niet gehoord.
Dat is bij meer mensen gebeurd, dus je bent zeker niet de enige.
Ja, misschien wel één leuke aanvulling die we eerder hebben gedaan, is dat we hebben een aantal jaar terug een groot project gehad in het onderwijs, in het bewegingsonderwijs, om meer in te spelen op ieders niveau. Het insteek was vooral om kinderen die goed konden bewegen iets meer uitdaging te bieden in de gymles. En daarmee werkten we ofwel in een drievakkensysteem, waar je had op basis van de test. Nou, de betere bewegers zitten daar en de gemiddelde in het midden en de wat zwakkere aan de andere kant van de zaal. Maar tot uiteindelijk uit het experiment bleek dat met name de kinderen die niet zo goed waren op dat moment, laat ik dat voorop stellen, meer plezier beleefden en zich ook meer ontwikkelden in de gymles. Dus het inspelen op ieders niveau, dat is wel een hele belangrijke. Daar moeten we ook denk ik niet vies van zijn, maar ook gewoon wel durven. Alleen bij het bewustzijn dat die prestatie of dat het kind op dat moment laat zien nog niet zoveel zegt over wat er over een jaar kan, over twee of over pakweg 10 jaar kan.
Ja, precies. Maar dan is het denk ik wel belangrijk dat, en dat is meer een vraag hoor, maar dat wel alle groepen dezelfde aandacht krijgen. Natuurlijk. En van dezelfde docenten en misschien dat de op dat moment mindere groep wel de beste trainer moet krijgen en de groep die op dat moment goed is, dat net zo goed belangrijk is.
Maar het is de vraag dan wat je onder aandacht verstaat. Want ik steun Sebastian in wat hij zegt. Het gaat erom dat je maatwerk kan gaan leveren per kind zelf. En daar moet je gaan bepalen wat heeft dat kind nodig. Om inderdaad plezier te blijven beleven. Om die succeservaringen te krijgen. Om die volgende stap te zetten. Ja, dan kan dat voor de ene kind zijn. Die moet wat meer aandacht geven. Voor het andere kind kan het zijn. Misschien moeten we die weer wat minder aandacht geven. Want die heeft dat weer nodig. Een soort stimulans. Kern blijft van het verhaal. En volgens mij geeft Sebastian dat ook aan. Ja, we moeten ook waakzaam zijn met kinderen al heel snel een hokje stoppen. En we moeten heel scherp zijn in dat maatwerk. Dus per kind moeten we steeds maar blijven bepalen wat heeft hij of zij nodig.
Precies.
En dat is volgens mij een beetje de kern van de boodschap. En dat is volgens mij ook het vak, wat het vak van docent, wat het vak van trainer-coach enorm interessant, uitdagend en gaaf maakt. Dat, ja. Dat is het spelletje die je elke dag aan het spelen bent eigenlijk.
Ja, mooi. Ja. voordat we misschien wat verder de diepte ingaan, goed om heel even terug te pakken. We hebben het over talenterkenning, talentontwikkeling, selecteren. Wat is volgens jullie nou eigenlijk talent? Hoe kunnen we dat omschrijven? Sebastian, ik denk dat ik jou het beste het woord kan geven.
Nou, dat weet ik niet, hè. Kajan kan er zeker net zoveel over zeggen. Ik denk dat het beschrijven, ja, ligt eraan wat wil je een wetenschappelijke definitie? Wil je vanuit de praktijk? Dat bepaalt best wel veel wat voor antwoord op moet geven. En ik heb ooit eerder in een podcast gezegd, ja, als je mij vraagt wat is talent, eigenlijk weet ik het zelf niet zo heel goed. Maar wetenschappelijk zeggen we vaak, iemand die nu beter presteert dan de meeste van zijn haar leeftijdgenoten en de potentie heeft om dat in de toekomst te doen. Dan kun je een hele discussie voeren, wat is presteren, wat is potentie. Dus daar kan wel heel lang kunnen over in gesprek gaan. Het is ook een definitie waar de praktijk eigenlijk niet zoveel mee kan. Dus je zou dat moeten operationaliseren, concreet moeten proberen te maken. En wat het lastig maakt om talent te definiëren, zeg ik, ja, het is individueel. Dus elk talent is uniek. Het is net een andere kwaliteiten, vaardigheden, wat dan maakt een definitie lastig is. Het is iets wat in ontwikkeling is. Nou, daar hebben we net al iets over gezegd. Hè? Dus het is continu, je ziet iets, je observeert iets, maar ja, dat kan een tijd later weer anders zijn. En er zijn van heel veel factoren afhankelijk. En de ene factor weegt bij de ene heel veel, de andere weegt de andere factor meer. Wat maakt dat het definiëren voor in de praktijk heel erg complex is. Maar die definitie van de wetenschap, ja, dat is waar wij mee bezig zijn. We proberen om met de praktijk goed te definiëren in elke sport. Wat is presteren? Wat is potentie? Kunnen we daar iets meer grip op krijgen? Om daarmee eigenlijk in te kunnen schatten van, ja, wat zou een kind in de toekomst kunnen?
Ja. Ik ben wel zoekende naar wat nou de reden is waarom we steeds die definitie nodig hebben en zoeken. Ik denk, en dat zal Sebastian ook zien, dat de term talent brengt ook wel heel veel negatieve aspecten met zich mee.
En waarom is dat?
Ja, er hangt iets omheen. Iedereen heeft daar een bepaald oordeel al bij of heeft daar een invulling van. Dus het zit ons misschien af en toe meer in de weg dan dat het ons wat oplevert. Ja. In de praktijk merk ik ook steeds vaker, in onze praktijk, en dan praten we even over sporters vanaf 15, 16 jaar. Ja, gebruiken we die term steeds minder en praten we gewoon over sporters die op de juiste route zitten om misschien later uiteindelijk een keer te kunnen gaan presteren bij de senioren. En dat helpt ons in ieder geval in de verdieping van het gesprek. Van ja, wat is dan die route? En hoe evalueren dan waar die huidige sporter nu staat ten opzichte van blijkbaar de route of zo die we met elkaar bepaald hebben. Dus het zou nog niet eens zo slecht zijn af en toe juist om ook weg te stappen van dat begrip. Ja. Zodat we juist toe kunnen werken naar wat zijn we nou aan het doen? Wat moeten we voor die leeftijdscategorie nou doen? Is het nou überhaupt zinvol om al dit soort labels te gaan plakken? Of moeten we gewoon op een hele andere manier naar die jongere kinderen kijken? Ja. Dus vandaar dat ik steeds vaker wegblijf van de definitie. En steeds meer probeer toe te werken. Ja, wat is het doel? Wat willen we bereiken? En gaan we dat nou bereiken op deze manier?
Ja, mooi. Nou, misschien los van of we die term gebruiken of niet. Verenigingen, teams.
Kikker is uit de kruiwagen, laat het ook duidelijk zijn. Ja, we kunnen het niet de nek omdraaien.
Nee, precies. Ja. Nou ja, we hebben sowieso te maken met teamindelingen. Dat heeft denk ik elke sportvereniging, iedereen die dit luistert zal dat herkennen. Daar kan je bij talent, dat kun je talent noemen of niet. Maar los daarvan, wat is jullie visie daarop als je kijkt naar selecteren, talenterkenning, talentontwikkeling, teamindelingen?
Het zijn allemaal verschillende begrippen. Eigenlijk. Dus aan het eind van de dag, of je nou voetbalt of een andere teamsport speelt, ergens moet op een gegeven moment in mijn beleving een selectie gemaakt worden om met zoveel sporters op het veld te staan. Ja. En dus dat lijkt me een heel logisch en natuurlijk onderdeel van het spelletje. De vertaling daarentegen van wie gaan er op het veld staan versus wie gaan we meer aandacht of zo geven in trainingen, daar zit volgens mij de crux en het dilemma. Ja. Of daar zit in ieder geval de discussie steeds. En dat zijn voor mij weer twee verschillende aspecten. Ik vind het helemaal niet erg dat uit een groep van 50 jongeren op een gegeven moment wordt gezegd, ja, deze gaan even nu op zaterdag of op zondag. Dit zijn de 11 die op het veld staan. Maar die 50 tot en met 12 verdienen nog steeds dezelfde aandacht. De maatwerk aandacht om te zorgen ervoor dat ze plezier blijven beleven, dat ze zich doorontwikkelen, et cetera, et cetera. Dus voor mij is selecteren echt iets anders dan talentherkenning. Wordt wel vaak op dezelfde, ik zeg toch maar even, stronthoop bijna gegooid. Ja. Maar het is echt iets anders. En dat moeten we ook in dit gesprek denk ik scherp krijgen. Selecteren, voor mij de definitie is iemand gewoon even geschiktheid toetsen of die nu in dat team kan spelen, die wedstrijd. Ja. En dan kan je van wat mij betreft zelfs elke wedstrijd weer opnieuw bekijken. Wie zetten we weer even bij elkaar en wat past daarbij.
Ja, Ja, dat vind ik, Sebastian.
Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En dat is ook iets, hè, als je kijkt naar wat in de wetenschappelijke literatuur over bekend is. Eigenlijk al meer dan 25 jaar liggen die modellen er. Om die indeling te gebruiken van, hè, we zeggen van, de eerste fase is eigenlijk van talentdetectie. En dan zie je, heeft een kind de voorwaarden. En die zijn niet alleen maar motorisch, maar die zitten ook in het lerend vermogen, graag willen, al dat soort aspecten. Om sport gewoon leuk te vinden, om bewegen, om daarin verder te willen, daarin te willen ontwikkelen. En dan heb je een volgende fase waarin je naar identificatie gaat. Dan ga je kijken van, nou, welke van die kindjes, of ja, we hebben het over jonge kinderen nog, zouden wel eens wat mogelijkheden kunnen hebben of hebben de potentie om in een specifieke sport heel ver te gaan komen. Maar dat is eigenlijk een heel langdurig proces. Want dat, en daar heel vaak doen we dat, en dat is onze fout, denk ik, tussen aanhalingstekens. We zijn ook heel erg gebiased altijd. We zien iets en we geven daar een oordeel aan en dan wijzigen wij die weer. Want we gaan dan weer die kinderen die we op een gegeven moment positief hebben behoorden, die zien we vooral, ja, zie maar, ja, heel dat die bevestiging dat ik heb het goed gezien. En het kindje wat toen een keertje niet zo goed was, dan blijf je maar op zoek van, ja, paast weer niet. Of weer een verkeerde actie. Of vergeet weer de man mee te lopen. Maar de identificatie is een langdurig proces en dan krijg je eigenlijk het selecteren. En dat is wat Kajan zegt helemaal eens, dat is of voor een wedstrijd, dat kan ook uiteindelijk voor een regionale selectie zijn. Dat kun je op verschillende manieren uiteindelijk in gang steken. Moet je daar altijd goed realiseren. En zeker voor een regionale selectie of een selectie voor een jaar of zelfs voor een nog langere tijd, dat selecteren ook deselecteren betekent. En dat is een goed nadenken, dat je nadenkt over, oké, als ik dan een selectie maak en ik geef sommige kinderen meer mogelijkheden en die anderen niet, ja, heeft dat dan ook consequenties voor degene die niet die mogelijkheden krijgen? Is dat, en dat kan ook goed zijn, hè, laat ik dat voorop stellen. Maar wees je daar bewust van en dat proces vooraf aan het selecteren, ja, dat zou eigenlijk een langdurig proces moeten zijn, waarbij je kinderen langere tijd in de tijd volgt. En in mijn optiek uiteindelijk ook hopelijk kinderen zelf eigenlijk een keuze laat maken, hey, dit is iets voor mij. En ik heb echt de ambitie en de drive om meer te gaan trainen, wat harder gaan dan werken. Dus kinderen zelf ook een stem te geven in het selecteren.
Ja, mooi. Is er voor jullie een moment waarop je echt goed kan beginnen met selecteren? En ook dus vooral een leeftijd waarop je dat nog helemaal niet moet doen?
Ja, vanuit NOC hebben we een vertrekpunt dat we zeggen eigenlijk het start het proces van talentherkenning, talentontwikkeling vanaf 8 jaar voor het podium. Mm-hmm. Waarbij we bewust zeggen, podium is eigenlijk het moment dat je realistisch gezien voor het eerst op dat niveau kan strijden bij de senioren.
Dus even dat ik hem goed begrijp, 8 jaar voordat je op het podium zou kunnen staan,
ja,
begin je met
begint studeren. Dat proces. Ja. Nee, dan begint dat proces wat Sebastian aangeeft. Dan gaan we dus tijd, aandacht besteden om inzichten te verzamelen rondom een sporter. En om die sporters in programma's te krijgen dat ze ook, nou, als ze gemotiveerd zijn, hè, laat even die basisvoorwaarden duidelijk zijn, dat ze meer uren kunnen gaan maken. En dat ze inderdaad uiteindelijk, nou, zo'n programma ook het uitzicht biedt dat je daadwerkelijk ook naar dat seniorpodium kan toegroeien. Voor de meeste sporten, als wij die exercitie doen, dan kom je uit rond een leeftijd van rond 15 jaar. Want vaak is de eerste leeftijd dat je een beetje realistisch kan meedoen bij de senioren, echt realistisch mee kan, rond de 23. Dus dat zijn ook redenen waarom wij hier gezegd hebben, onder andere op onze Team NL-centra, ja, voor 15 jaar komen gewoon sporters niet binnen. Dat is gewoon de minimumleeftijd, met nadruk op dat is de minimumleeftijd, dat je kan instromen in deze programma's. En wat je dan ziet gebeuren is dat eigenlijk alle bonden al voor die 15e, laten we zeggen als ze 14 zijn, 13, 14, beginnen ze inzichten te verzamelen. Maar dan gaan ze die sporters nog niet iets extra's bieden. Het is gewoon al alleen inzichten verzamelen, zodat we een zo zorgvuldig mogelijke keus kunnen maken voordat ze als ze 15, 16, 17 zijn, dat ze hier instromen. En ook, en dat zegt Sebastian ook even terecht, dat we ook de sporters een steeds scherper beeld geven. Wat betekent het nou voor jou om hier in te stromen? Dus het is geen noodzaak om hier te komen. Ik bedoel, soms kan er ook gewoon niet een goede match zijn tussen wat we hier bieden of de omgeving die hier is en wat jouw wensen en behoeften en dergelijke zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het is wel goed om sporters die een verscherpter inzicht te geven, wat betekent het nou voor mezelf? Mm-hmm. En dat hebben we ook vertaald. Hè? Dat betekent dat je moet ruiken, zien, voelen, noem maar op. Dat je al je zintuigen even los moet kunnen laten van wat is dat? En dat hebben heel veel bonden hier bijvoorbeeld vertaald. En dan gaan we ze 1 of 2 keer een hele week, dat ze gewoon trainen, studeren, wonen op Papendal. Dat ze dat hele programma kunnen meemaken. Dat die ouders veel beter betrokken worden om maar eigenlijk echt te laten voelen van wat is het nou? En doordat we dat doen, merk je ook dat er, nou, laten we zeggen, hoogwaardige gesprekken ontstaan over zo'n sporter. En dat ook veel sporters, nou niet veel, maar een aantal sporters eerder zeggen, ja, misschien is dit het niet voor mij. Of misschien is het nog niet voor mij. Er zitten ook consequenties aan, laat het ook duidelijk zijn. Maar dan moeten we die openheid van het gesprek, die zorgvuldigheid van het gesprek, dat is waar we naar op zoek zijn. Maar dus dat begint pas inderdaad bij de meeste sporten vanaf 15. En dus bij heel veel sporten zeggen we dus ook, ja, daarvoor ja, heeft dat voor ons even niks te maken met talenterkenning, niks te maken met talentontwikkeling of topsport. Daarvoor moeten we met name bezig zijn van mogelijkheden bieden voor ambitieuze sporters om gewoon hun ambities te kunnen blijven verwezenlijken. Dus dan moeten we gewoon vooral faciliteiten blijven leveren zodat je kan trainen, dat daar goede trainers staan, et cetera, et cetera. Hoeven we nog niet bezig te zijn met de route naar topsport of wat dat gaat vergen of vragen.
Ja, mooi, heel helder verhaal. Dankjewel. Sjoassen, ik zie jou een paar keer knikken. Kijk jij hier vergelijkbaar naar, heel anders?
Ja, ik denk dat het heel mooi aansluit bij wat ook in de wetenschappelijke literatuur daarover bekend is. En dat het is een bekend model, er zijn heel veel modellen. Modellen helpen een beetje om de praktijk te snappen. Maar het sport developmental model van Côté, dat hangen wij wel aan. Waarin je zegt, eigenlijk tot die leeftijd van 12 jaar, je moet zorgen dat kinderen veel doen. Ze veel worden geprikkeld, natuurlijk op een eigen niveau. Maar voorkom nog dat er te veel accent ligt op presteren. En dat is een gevolg ook van vaak selectie. Omdat je gaat selecteren, dan vind je prestatie ook belangrijk. Dan leg je daar een accent op, dan moet je zien te voorkomen. Vanaf een jaar of 12, dus eigenlijk kun je in Nederland zeggen, een overgang naar een middelbare school. Ja, dan mag je best wel op kinderen die komen ze in de volgende fase. Dan zie je vaak de kinderen ook wat meer gaan kiezen. Dan ene sport zegt van, ja, we gaan 3 keer trainen. Nou, dat kan in combinatie nog prima met een andere sport. Maar er wordt dan wel een beetje meer een keus gemaakt van, ja, ik kies voor 1 of 2 sporten waarin ik me meer ga specialiseren, zoals Côté dat mooi heeft laten zien. En dan vanaf die leeftijd, dat ze na de groeifase eigenlijk, naar de groeisput zitten, zo rond de 15e, 16e. Mm-hmm. Ja, dan kun je op een gegeven moment ook zeggen van, nou ja, ik heb de voorwaarden min of meer ontwikkeld. En nu ga ik een traject in waarin ik een x aantal jaar heb. En dat zal per sport een beetje verschillen, maar het verschilt ook per individu. Ik ga investeren. En ik ga proberen om richting die wereldtop, of niet van nationale top in instantie, en vervolgens naar die wereldtop te gaan komen. Dus dat is, ja, dat is denk ik, zitten we wel op een lijn zoals je dat zou moeten vormgeven. En met name, ik denk, de gevaar zit twee aspecten. Eén, dat presteren op de jonge leeftijd, haal dat weg. Prestatie mag een beetje belangrijk worden rond die 12 tot 15 jaar. Maar wees je nou bewust van dat een hele kwetsbare periode is, omdat ja, door de groeispurt, er vinden allerlei veranderingen plaats. De verschillen tussen kinderen zijn enorm. Pas daar ook heel erg op met selecteren. Want prestatie op dat moment is nog een hele slechte voorspeller eigenlijk voor presteren op een later moment.
Ja, mooi. Dus ik hoor je eigenlijk allebei wel zeggen, kan je dan zelf zeggen, in de topprogramma's van 15 echt niet eerder. Zoals jij zegt, vanuit misschien meer de wetenschappelijke achtergrond, in ieder geval niet voor 12.
Nou, ik denk dat we helemaal op één lijn zitten. Dan kan je al zeggen het ook. Hè? Dus juist vanaf de leeftijd van die 12 mag je wel iets meer gaan prikkelen. En dan ga je iets meer aanbieden. Ja. En dan zie je ook, denk ik, aan zichzelf. Dat kinderen kunnen zich op dat moment ook wat meer zelf bewust zijn van, ja, wat betekent het dan? Want als ik 3 keer ga trainen, ja, kan ik misschien iets minder met mijn vriendje spelen. Of kan ik iets minder, maar dat is een stap. En, ja. Of dat dan 3 keer is, of dat is 4 keer, of het is 2 keer 2 sporten. Dat maakt niet zoveel uit. Maar je hebt wel het bewustzijn. Ik vind sport heel leuk. Ja. En ik ga daar wel in, stapje voor stapje mee om steeds wat verder in te gaan en daarin te ontwikkelen.
Ja. En er zitten nog 2 aanvullingen in. En 1, het blijft een vertrekpunt. Hè. Er zullen altijd misschien wat sporten zijn dat je misschien toch wat eerder moet beginnen. En sporten waar je ook wat later kan beginnen. Laat het ook heel duidelijk zijn. 2, is het ook af en toe even vaststellen met elkaar, is er een noodzaak om eerder te beginnen? En in heel veel sporten, daarom hanteren we toch dat vertrekpunt van die 8 jaar. Dat geeft voor ons ook een soort van noodzaak. Ja, is er een noodzaak om 10 jaar ervoor te gaan zitten of 12 jaar ervoor? Mm-hmm. Ja, en dat blijkt gewoon bij heel veel sporten niet het geval te zijn. Uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. Dus het is ook af en toe even goed om aan te geven naar de buitenwereld toe. Van jongens, er is geen noodzaak voor om, als je 12 bent, al zoveel te gaan trainen of wat dan ook. Op het moment dat ze 15 zijn en we zetten ze in zeer hoogwaardige programma's, gaan we alle achterstanden bijna die we misschien wel eens oplopen doordat onze verenigingen niet de kwaliteit hebben die misschien buitenlandse verenigingen of professionele verenigingen wel hebben, die maken we goed. Die halen we in en we gaan er zelfs voorbij. Dus erop en erover bijna. Ja. Omdat we daarna in staat zijn en blijkbaar die lijven nog steeds heel flexibel zijn en ook daar plastisch zijn. Van ja, we kunnen dat eigenlijk nog allemaal bijna goed maken. Vooralsnog. Maar vooralsnog is er geen reden en noodzaak om dus ook eerder te gaan beginnen.
Ja, helder. Midden van de tijd gaan we heel even dit eerste kwart afronden en door naar de rust. Ja. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan we naar onze rubriek Jouw Sportverhaal. En daarin vragen wij onze gasten om hun allermooiste sportherinneringen met ons te delen. Kajan, zou jij willen beginnen?
Ja, kijk, ik heb mijn hele leven op een hoog juniorenniveau geschorst. En het verhaal even die ik kort zal toelichten is de rol van mijn vader in dat verhaal. Die altijd bepaalde waarden heeft hooggehouden. Dat ik in een wedstrijd stond in een halve finale. En was aan het verliezen. Ja, volgens mij was ik 14, dan word je boos en gefrustreerd. En daar komen allerlei emoties bij kijken. En dat ik weet dat ik voor een volle tribune stond te spelen. En mijn racket op een gegeven moment uit frustratie na een besluit van de scheidsrechter keihard tegen de muur smeet. En dat er één iemand toen opstond, en dat was mijn vader. En die keihard riep: Kajan, dat doe je niet meer. En dat vond ik altijd mooi. Dat is me altijd bijgebleven in de zin van: hé, maakt niet uit in welke situatie ik heb gezeten. Hij zorgde er altijd voor dat ik voetjes op de grond bleef houden. En dat mis ik af en toe nog wel eens als ik rondkijk. Dat mensen voornamelijk of niks zeggen of het zelf stimuleren. En mijn vader was altijd: nee, je blijft normaal, anders haal ik je gewoon zelf het veld af. Dus dat is mijn sportverhaal.
Mooi, en dat ontwikkelt je denk ik ook, ja, als mens, los, ja, van als sporter.
Ja, ja, zeker.
Mooi, dankjewel. Sebastian, jouw sportverhaal.
Ja, ik vind het een mooie vraag. Wat ik altijd heel leuk vind aan sport zelf is altijd het proces. Ik vond het proces eigenlijk altijd veel leuker, belangrijker dan het resultaat. Misschien wel een reden dat ik nooit de absolute top ergens in heb gehaald. In ieder geval niet in tennis of in handballen. Maar één ding is me wel bijgebleven. En eigenlijk is het ook in handbal ooit voorgekomen. In ieder geval in tennis vond ik het iets makkelijker om als voorbeeld te geven. Dat ik ooit een wedstrijdje speelde. En ik zat toen ook in wat bondstrainingen, trajecten. En ik speelde een wedstrijdje. En ik werd niet gezien als een groot talent, laat ik dat voorop stellen. Maar ik speelde het. En ik won dat. Ik won een wedstrijdje met 6-1, 6-3. Van een jongen die eigenlijk wel werd gezien als een groot talent. Dus ik kwam bij mijn club, ging trainen. En die trainer zei tegen mij: hoe ging het? Ja, ging wel goed. En dat was de stand? Ja, 6-1, 6-3. En die trainer zegt: nou, heb je toch nog 4 games gepakt? En ik dacht, achteraf, 4 games gepakt. Ik zei: maar ik had gewonnen. Dus dan zie je, dat vond ik zo mooi in dit verhaal, dat wat ik nu ook kan vertellen zijn. Dat het beeld wat iemand van iemand heeft. En dat was helemaal verbaasd. En dan heb ik later ook een keer met handbal meegemaakt dat we een wedstrijd wonnen. En jullie wonnen van dat die ploeg. Hoe kan dat? Dus de onvoorspelbaarheid eigenlijk, ook van ontwikkeling. De onvoorspelbaarheid van een prestatie op die jonge leeftijd. Ja, dat vind ik heel kenmerkend. Dat vind ik het leukste van sport eigenlijk. Dus dat is een persoonlijk verhaal. Maar...
laten we doorgaan naar het tweede kwart. Kaya, jij zei net al eventjes het woord achterstanden. Dat er misschien wel wat angst is dat als we wat later beginnen met topsportprogramma's, dat er dan achterstanden zouden zijn. Is dat inderdaad wat de angst die er heerst?
Ja, en dat is ook wel een valkuil waar wij in alle oprechtheid ingestapt zijn. Dus dan zie je sporters instromen hier op een Timonel-centrum zoals Papendal. En dan ga je het gesprek aan met coaches en zeggen ze: ja, die lopen echt achter ten opzichte van het buitenland. En dan is de eerste neiging die je hebt: dus we moeten eerder beginnen. He, dus want we moeten gelijk lopen met het buitenland. Het prachtige is van het feit dat we sinds 2008, 2009 met die Timonel-centra aan de slag zijn. Dat je natuurlijk ook een lange reeks van jaren en ervaring hebt van: ja, is dat nou wel zo? En de laatste jaren krijgen we steeds meer ervaringsbewijsvoering, om maar even zo te stellen, dat we zeggen, ja, en gewoon zien van: ja, fuck, die achterstanden, die maken we gewoon overal nog steeds goed. Dus blijkbaar is er geen noodzaak om eerder te beginnen. Misschien is er zelfs wel een grotere noodzaak om maar dat proces wat we hier doen, in die periode tussen, laten we zeggen, 16, 22, dat we dat gewoon nog beter blijven doen. Misschien is er zelfs een noodzaak dat op het moment dat sporters hier vaak doorstromen vanaf 19, 20 jaar, dat we misschien zeggen, misschien moeten we dat proces nog wat verlengen. Want eigenlijk zijn ze pas klaar met hun opleiding als ze 23 even gemiddeld zijn. En misschien gaan we daar veel meer profijt en effect uithalen dan steeds maar weer jonger gaan. En dat is wel een richting die we nu ook met NOC-NSF ingaan met bonden. Van: ja jongens, jonger heeft nog geen noodzaak. Maar we zien wel kansen juist met een groep die we veel beter kunnen identificeren. Waar we al veel tijd en middelen insteken en waar we heel veel potentie in zien. Ja, dan moeten we misschien wat meer regie voeren op de leeftijdsfase 19 tot 22 of zo. Om daar nog wat meer te doen. In plaats van dat we dat dan weer uit handen geven aan clubs of aan het buitenland. En hopen dat die fase ook nog goed doorlopen wordt. Dus we hebben prachtige voorbeelden van een aantal sporten waar je gewoon ziet. Al die achterstanden die we hebben. En die hebben we, laat dat ook duidelijk zijn. Mm-hmm. Hoeven we ons geen zorgen te maken. Met de programma's, met de coaches die we hier hebben. Maken we die goed en gaan we door.
Ja, dus eigenlijk is, als ik het samenvat, Maak je geen zorgen dat je te laat begint met hele specifieke aandacht geven aan een bepaalde groep. Ja. Als je dat later maar goed doet op de juiste kinderen die je er op dat moment wel uit kan selecteren, dan haal je uiteindelijk meer succes. Klopt
ja.
dat?
Ja, uiteindelijk is natuurlijk ons vertrekpunt vanuit de topsport van wie gaan ons helpen en bijdragen aan de topsportdoelstelling. En hoe kunnen we dat op een verantwoorde manier handen en voeten geven, zo'n ontwikkeling. Dus dat is wel het vertrekpunt. Dus dat blijft ergens een exclusief model. Want dat kunnen we niet voor iedereen organiseren. Daar hebben we de tijd en middelen gewoon niet voor. Als dat altijd zou zijn, zou het misschien nog steeds niet kunnen. Als wij onze processen heel goed vormgeven van wie zijn nou die sporters waarvan we echt zeggen, ja, die hebben die potentie. Die hebben die motivatie. Die hebben dat totale pakket om wat nodig is om uiteindelijk zo'n zeer intensief traject te doorlopen. Ja, dan moeten we misschien meer tijd en aandacht besteden aan dat traject van die 8 jaar. Dan daarvoor nog heel veel tijd en aandacht besteden. En allerlei aspecten rondom talent en dergelijke vormgeven. Daarvoor is voor ons echt, ja, ik noem het toch maar gewoon jeugdsport. En dat wil ook niet denigrerend zijn, maar dat is gewoon, heeft andere doelen. Sporters gewoon faciliteiten, mogelijkheden bieden. Hun vooral niet in de weg zitten. Maar nog niet per se met selecties en al dat soort zaken aan de gang gaan.
Ja, misschien vooral zorgen dat ze niet uitvallen.
Ja. Ja.
En dat alle kinderen erbij blijven, omdat de prestatie op latere leeftijd nog zo onvoorspelbaar is. Dus je wil niet dat kinderen stoppen, omdat iemand bedenkt, we moeten heel veel selecteren. Ja. En dat is wel vaak een gevolg van.
Waarom is dat vaak een gevolg van jong selecteren eerder uitvallen?
Ja, wat ik eerder zei, als je gaat selecteren, dan verwacht je ook van, ik ken ook de opmerking ooit, dat bij het clubje waar mijn zoontje voetbalt, van, ja jongens, we zijn toch een prestatieteam. Dus jullie zijn het selectieteam, dus ik verwacht wel iets van jullie. De kinderen waren 8. Ik denk, ja, waarom? Het is helemaal niet nodig voor de ontwikkeling van een kind. En wat kan je zeggen, ik moest aan 2 dingen denken. Er is een recent onderzoek gepubliceerd, het gaat over voetbal. We hebben gekeken naar hoe belangrijk is het in een onder 17, onder 19, onder 21 team te zitten. En wat zegt dat dan weer over later in de nationale ploeg komen? En die onder 17 zelfs is nog steeds totaal niet belangrijk. Pas bij de onder 19 begint het enigszins, maar pas onder 21, dan is de kans heel groot dat je 1 een profvoetballer wordt, maar 2 ook later weer in die nationale ploeg terechtkomt. Maar heel veel onder 17 spelers worden niet eens meer een profvoetbal. Maar we hebben wel een onder 17 nationaal team. Dat benadruk ik voor mij weer een keer dat we moeten die prestatie op die lange leeftijd dan nog steeds niet zo belangrijk vinden. Het gaat vooral om ontwikkelingen. Ja, prestatie is een indicator, ook van potentie. Hè? Want ja, een goede prestatie is fijn. Dus als iemand wel heel goed is, vooral niet zeggen, dat is geen talent. Maar maak het niet leidend nog op die jonge leeftijd. En een ander aspect dat ik denk bij Kyle, dat ik hoorde, en bij Amico ook, kijk op die, tot die jaar of 15, het gaat vooral om die voorwaarden proberen te creëren. En niet te veel, mooi van de literatuur, deliberate practice theory, niet te veel echt trainen om die sportprestatie te verbeteren. Ja, dat doe je wel voor een beetje, daar ben je zeker wel mee bezig. Ik ben ook een voorstander van zoveel mogelijk in de context te trainen. En dat vinden kinderen ook vaak leuk. Maar ook daarbij geldt weer, het gaat om ontwikkeling. Het gaat om een lange termijn ontwikkeling. Het gaat om dat ze kinderen plezier houden, dat ze motivatie, maar ook af en toe wat verkeer doen. En dat leren met die teleurstellingen om te gaan. Dat is zoveel belangrijker dan al wedstrijden winnen en de beste zijn. Dat komt in een latere fase, komt dat wel naar voren.
We hebben vaak de neiging als mensen, en dat merk ik nu ook in de jeugdsport, om zaken te gaan regelen voor jongeren, zodat ze gaan bewegen of zodat ze plezier beleven. Ik merk dat ik een beweging maak naar, we moeten vooral ze niet in de weg gaan zitten. Want jongeren vinden het leuk om te bewegen. Jongeren die gemotiveerd zijn, die gaan dat doen. Die moeten we vooral niet in de weg zitten. Eigenlijk moeten we dus vooral allerlei obstakels die wij als volwassenen in dat systeem hebben gegooid, die moeten we eruit gaan halen.
Kan je daar eens een voorbeeld van noemen?
Zodat zij kunnen gaan. Nou ja, ik merk het. Kijk, ik heb 2 kinderen van 3 en 5. Nog echt hele jonge leeftijd. Maar ik heb nu al af en toe een gesprek met docenten. Van ja, mijn oudste zoon, die moet gewoon af en toe rennen. Die moet gewoon even zijn energie kwijt. Dus geef hem de mogelijkheden. Dat je hem af en toe gewoon, gooi hem 3 rondjes rond de school. En dan komt hij weer die klas in en dan gaat hij weer verder. Maar hetzelfde in als ik naar mijn vereniging ga. Dat ik zeg, ja, ik zie allerlei trainingsvormen al voor jonge kinderen. Ja, wat mij betreft zinloos. Kinderen gaan wel met elkaar een trainings- en een spelletje verzinnen. Die zij leuk vinden, die op dat moment past bij wat ze kunnen. Die hebben elkaar nodig, want dat vinden ze leuk. Dus die gaan wel wat bedenken met elkaar. Maar dan gaan wij het als volwassenen eigenlijk voor hun doen. Ja, dan zit geen goed of fout in. Ik merk dat mijn perspectief steeds meer wordt. Ja, ik hoop dat ik zoveel mogelijk mijn kind gewoon niet in de weg zit. Ja. In plaats van dat ik allerlei dingen ga bepalen van dan moet je het zo doen en zo doen. Dus dat is Daar moeten we ook eens een keer scherp in zijn. En daar zit een genuanceerd verschil tussen. Dus het is niet per se zwart-wit of hier ligt die grens. Een ander waar ik nog even op in wil haken is dat belang van die wedstrijden. Kijk, wedstrijden hebben voor mij een groot belang in de zin van elk kind wil presteren. Elk kind vindt het gaaf om tegen andere kinderen iets te doen. Of heel veel kinderen vinden dat gaaf. Ook daar moeten we ze niet in de weg zitten. Het is vooral waar de problemen zitten, is hoe gaan wij om als volwassenen, als coaches, met zo'n element als bijvoorbeeld competitie of wedstrijden. Dus ik weet bij teamsporten heb ik met coaches zeer boeiende gesprekken. En ik heb laatst weer eentje gehad bij de basketbal. Ja, dat ze vroeg van, ja, hoe kijk je nou aan tegen die resultaten? En dat ging om de onder 17. Ik zei, ja, dat interesseert me geen reet. Ik zeg, ja, ik kijk ook helemaal niet naar die wedstrijd op die manier. Ik kijk alleen maar, lopen daar één of twee sporters rond waarvan ik denk, hey, die kunnen later ons A-team gaan versterken. En doen we voor die sporters de juiste dingen. Want de rest die er omheen loopt, ja, dat zegt meer over het gemiddelde niveau en de kwaliteit die er op dat moment in Nederland is. Maar dat zegt niks over de toppers of de zeer talentvolle sporters die we mogelijk hebben die het A-team laten gaan halen. Dus ja. Ik zeg, ja, ik ben er ook niet mee bezig. Sterker, wij moeten veel meer nadenken en dat doen we bij heel veel toernooien ook. Hoe gebruiken we dit wel als een middel voor de ontwikkeling van zo'n sporter?
Ja.
Dus hoe zorgen we ervoor dat een sporter dat evenement of die wedstrijd gebruikt voor zijn ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat de coach dat gebruikt voor zijn of haar ontwikkeling? Maar dat we veel meer de wedstrijden weer gaan zien als een middel. En niet als een einddoel of een
alleen maar winst en verlies.
Ja, dat alleen maar daarom gaat.
Ja, en dat is nog een hele uitdaging om dat te veranderen, dat denken te veranderen. Want ja.
En een voordeel die wij hebben is dan dat we hebben bepaalde controle vanaf een bepaalde leeftijd.
Ja.
Dus dat is het voordeel. We kunnen gewoon met bonden en coaches zitten. En dat zitten we ook. En dan dagen we gewoon een coach uit. Nou, met welke doelstelling ga je dit evenement in? Wat zijn de ontwikkeldoelen? Wat zijn de prestatiedoelen? En prestatiedoelen in de zin van wat is de maximale prestatie die sporter kan leveren. Dus het gaat niet om een resultaat in de zin van 1, 2 of 3. Maar hoe zorgen we ervoor dat die sporter op dat evenement zijn maximale prestatie kan leveren? En welke activiteiten gaan we aan de voorkant aan dat evenement, tijdens dat evenement vormgeven om die doelen te bereiken? Ja, en dat zijn we sinds 2017 zijn we daar steeds scherper in gaan zitten. Met de Jeugd Olympisch Spelen is dat gewoon een verplichting. Dus er gaat geen één sport en coach mee die niet ontwikkeldoelen en prestatiedoelen heeft gesteld en de activiteiten voor heeft gepland. En je merkt nu gelukkig dat steeds meer vertaalt ook naar, nou, als ze naar een Europese jeugdkampioenschap gaan of een wereldjeugdkampioenschap, van hey, het is gewoon een middel voor de ontwikkeling. En die resultaten zeggen af en toe wat, hè, want dat zegt Sebastian terecht. Maar het is niet een einddoel op zichzelf. En we moeten ook niet in de valkuil stappen dat als 80% van de sporters, laten we zeggen, een podiumresultaat heeft gehaald bij de onder 21, dat als jij dan een podiumresultaat hebt behaald, dat je op de juiste route gelijk zit. Of als je het niet hebt gehaald, dat je niet op de juiste route zit.
Ja.
Nee, dat is het niet. En daar moeten we dus ook niet naar streven van, we moeten dus een podiumresultaat halen. Nee, dat resultaat wat daar wordt behaald, is gewoon een onderdeel van de analyse. Waar sta je nu ten opzichte van?
Ja. Aanvulling, misschien zouden we ook op die hele jonge leeftijd, ik heb het al eens geroepen bij het knoepje waar mijn zoontje naar voetbalt, de wedstrijd, ook weer tussen aanleiding, is eigenlijk helemaal geen wedstrijd. Het is ook een moment van een training. Dus zij zeiden, ja, we trainen dan, trainen voor een wedstrijd. Je kunt die wedstrijd is echt een trainingsmoment. Het is een oefenmoment. Dan moet je juist die kinderen fouten laten maken. En laat ze maar eens met een deksel op de neus. Ga vooral niet te veel coachen. Laat ze gewoon lekker zelf uitvinden. Maar dan moet je als coach snappen dat dat resultaat, en resultaat in de zin van winnen en verliezen, totaal niet uitmaakt. Is totaal irrelevant. En dat is echt wel een verandering die ik hoop die we nog kunnen bewerkstelligen. En dan weer terug naar waar we mee begonnen met het onderwijs. Dat is ook een mooie. Want daar geldt dat veel minder natuurlijk. Ja, je hebt zo'n moment, de toetsmomenten. Je ziet de ontwikkeling van kinderen. Waarop het soms met toetsen wordt geëikt. Maar in de sport is die wedstrijd elke week een soort van eikmoment. En dat zou er vanaf moeten. Het is ook een moment van ontwikkelen. Een manier om te kijken van waar sta ik. Waar kan ik beter in worden. Wat vind ik leuk.
Ja. Maar haal de wedstrijd dus niet weg.
Nee, precies.
Winnen, verliezen, leren omgaan met winnen en verliezen. Enorm belangrijk. Ook voor jongeren, binnen, buiten de sport, noem het maar op. Maar ga vooral met het omveld het gesprek aan. Van hoe zetten we dat middel van die wedstrijden in op de juiste manier.
Ja. Ja.
Die wedstrijden hebben enorm groot belang. Er is niks mis met een wedstrijd. Dus daar zit geen...
Maar misschien wel met de druk die je erop legt. Of de
ja, maar dat is het omveld.
Precies.
Maar de wedstrijd aan zich... Gewoon het kunnen, je kunnen uitdagen tegen andere mensen en kinderen en het spelletje aangaan eigenlijk. Daar is niks mis mee.
Nee.
In tennis haal ik vaak het voorbeeld aan, we hebben een mooie opleiding voor gezorgd, dat Roger Federer verloor zijn eerste wedstrijd ook met 6-0, 6-0. Weet je? Dus ja, dat ja. Neemt bewustzijn. Oh, huh? Ja. Iedereen denkt, die zal ook wel vanaf jongens al alles nee. 6-0, ja. 6-0. Ja. Maar hij heeft nooit opgegeven, gelukkig.
Ja. Ja. Hey, we hadden het al even over misschien het verschil met het buitenland, met andere landen. Wat zijn de grootste verschillen, hoe we het als Nederland doen ten opzichte van andere landen?
Ja, in de opleidingsprogramma's, wederom even in mijn context, merk je dat er weinig andere landen zijn die, zoals wij, fulltime locaties hebben waar sporters vanaf 16 jaar fulltime wonen, trainen, studeren. Dat heeft deels, grotendeels te maken met het feit gewoon, we hebben één groot voordeel in Nederland, we zijn een ontzettend klein land.
Ja.
Dus het is veel makkelijker om zoiets te realiseren dan als je in Australië of in Engeland of wat dan ook woont. We hebben een cultuur ernaar dat we het acceptabel vinden met elkaar om vanaf zo'n leeftijd uit huis te gaan. En we kunnen dat organiseren op een verantwoorde manier. Twee, en die wordt nu wel heel erg gekopieerd, want daar komen veel landen naar ons toe, is het principe of het benoemen van de rol van een talentcoach. We hebben fulltime mensen rondlopen rondom jongeren, mm-hmm. waarin we al sinds 2007 zeggen dat is een apart vak. Dus we zijn eigenlijk aan het opleiden voor top talentcoaches en top topsportcoaches. Talentcoach is een ander vak, dat is niet moeilijker of ander, dat is gewoon anders.
Mm-hmm.
En dat vraagt net een andere vertaling van bepaalde competenties. Maar dat fenomeen, en het fenomeen dat we daar mensen willen hebben die ook plezier halen aan het feit van dat ze mensen doorschrijven of steeds weer met nieuwe groepen werken en die ontwikkelen en dan weer uit handen geven aan de topsportcoach. Ja, dat is in veel landen ook nog niet het geval. En daar merk je nu een aantal landen dat die steeds steviger aan het inzetten zijn om ook dat soort functies te gaan creëren. Of in ieder geval die de functie een positie te geven om maar te erkennen van jongens, als we met bepaalde doelgroepen werken, dan moet er ook iemand voorstaan die gespecialiseerd is in die doelgroep om daarmee te werken. Ja. En ik denk dat dat de twee grote verschillen zijn ten opzichte van het buitenland. Waardoor we ook nog steeds met het buitenland kunnen concurreren.
Hm.
Als wij dat niet hebben, onze structuren in Nederland zijn nooit zo krachtig. We hebben nooit zoveel sporters als veel grote topsportlanden. Dus dit zijn wel onze unieke punten waarvan we zeggen, hey, daardoor staan we waar we staan.
Ja.
En blijven we hopelijk nog even staan waar we staan.
Ja.
Ja.
Mooi.
We hebben toevallig net een analyse gemaakt van de sportparticipatie in omringende landen. België, Luxemburg, Duitsland, Polen, Zweden, Tsjechië. Waarbij dat echt soms in Polen zelfs tussen de 20% en 40%, op sommige gebieden zelfs nog lager ligt. En dat loopt eigenlijk richting het westen, dus richting Nederland eigenlijk op.
Ja.
Dat zit dat bij ons natuurlijk heel hoog. En dat is echt een unieke situatie, dat zoveel kinderen in ieder geval binnen die sportvereniging actief zijn. Er zit, vind ik, ook een gevaar in dat we alles willen organiseren.
Hmm.
En als je het hebt over het jonge kind, waar ik ook een beetje over begon, het buitenspelen, actief zijn, nou, dat is in andere landen ook weer een probleem. Maar dat is ook in Nederland wel een probleem. Dus als we het organiseren, doen kinderen heel weinig. Ik denk dat we daar ook wel aandacht voor moeten hebben. Dus op het moment dat we richting de programma's elkaar doorheen, naar richting de top, dat we blijven stimuleren dat kinderen wel veel spelen. En ik wil niet zeggen dat we het buitenspelen, soms moeten we misschien het georganiseerde meer ongeorganiseerd laten zijn.
Ja.
En dat kan ook op een hockeyclub, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar gaat het dan niet coachen? Zet gewoon veldspullen, materiaal,
ja.
En laat de kinderen gaan en maak er dan één grote speeltuin van.
Ja, dat staat eigenlijk ook aan wat jij zei, Kajan. Hè? Dus
ja.
Obstakels weg en niet te veel juist voor de kinderen regelen.
Ja.
Ja.
Okay, helaas hebben we in Nederland de context waarin je af en toe dingen moet organiseren. Want we hebben niet zoveel plekken meer waar je even als kind lekker erop uit kan. Maar Sebastian zegt het mooi, laten we het dan organiseren dat het ongeorganiseerd is zoveel mogelijk.
Ja.
Dat we ergens iets faciliteit gaan creëren van ga maar lekker.
Ja.
Dat ik gewoon mijn kind kan zeggen, hey, daar is het, ik breng je er naartoe. Want blijkbaar moet ik misschien nog even rijden of je kan er al zelf naartoe lopen en fietsen. En ik zie je om 6 uur wel weer terug als we gaan eten.
Ja,
en dan zie je misschien niet direct die hockeyprestatie op de korte termijn in één keer. Want nee, als je heel sportspecifiek gaat trainen, ja, dan wordt een kind op hele korte termijn vaak daar beter in. Maar dat is niet van belang. Je kijkt naar die lange termijn. En als je die lange termijn voor ogen houdt, dan zul je zien dat dat ongeorganiseerde lange termijn hele positieve effecten kan hebben.
Ja.
Op andere zaken, hè. Dus het is goed dat je die noemt. Nu zeg je, waar we vooral naar kijken is naar hoe ontwikkelt hij zich dan, of zij zich binnen dat hockey, of binnen het voetbal, of binnen tennis,
precies,
maakt het niet uit. Maar door ze andere aspecten beter laten pakken, gaan ze ook competenties ontwikkelen die ook noodzakelijk zijn voor later. Ook noodzakelijk zijn om uiteindelijk die reis naar dat internationale, mondiale podium te zetten. Dus die zijn misschien minder direct zichtbaar, maar het zijn enorm waardevolle competenties die je moet hebben. uiteindelijk linksom, ja, rechtsom. Ja. En die toch zich het snelst ontwikkelen als dat kind dat zelf kan beetpakken. Ja. En niet als wij dat weer moeten gaan vormgeven.
En dat bevestigt misschien ook wel weer waarom je niet te vroeg begint met dat indelen of dat selecteren van een topteam. Want ja, op jonge leeftijd moet iedereen dit ervaren.
Nou, nogmaals, hè, dus, terug naar het begin waar ik zei, ik vind het niet erg dat je gewoon 11 sporters kiest om op zondag bij elkaar in een team te gaan zitten en een wedstrijd te spelen. De vertaling zit er bijna in van de 11 die je kiest, gaan die ook gelijk meer of minder faciliteiten en dergelijke krijgen. Dat vind ik wat anders.
En krijgt de rest
even. Ja, en wat betekent dat? Ik vind voor die 40, 50, 100 sporters die je hebt, ja, die moeten gewoon allemaal dezelfde faciliteiten kunnen krijgen. En voor de wedstrijd worden er teams gemaakt.
Precies, ja, ja, dat kan ook niet anders.
En daar kan je ook, ja, weer over nadenken of je dat divers doet, of dat je heterogene teams maakt of homogene teams, of inderdaad wat zwakkere en wat sterkere bij elkaar. Of een mix daarvan. Wat mij betreft ga je daar elke week lekker opnieuw naar kijken.
Ja.
En bepaal je dan weer wat het beste is, ja, voor die ontwikkeling.
Precies. Mooi. Ik zou jullie nog heel veel meer kunnen vragen, maar omwille van de tijd gaan we hem hiermee afronden. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dan is het tijd voor de shootout, waarin jullie wil vragen om in 8 seconden de kernboodschap van jullie verhaal met ons te delen. Dat is best wel kort, maar volgens mij moet dat jullie lukken. Sebastian, wil jij beginnen?
Ja, observeer het kind zo lang mogelijk, zo neutraal mogelijk, zonder een oordeel te vellen over toekomstig presteren.
Mooi, en in 6 seconden. Super, dankjewel. Kai, dan aan jou dezelfde vraag.
Ja.
Yes.
Wees zorgvuldig met de termen die je gebruikt en wees zorgvuldig in de processen die je hanteert om sporters te identificeren.
Dan wil ik graag naar de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars, gerelateerd aan het onderwerp. Dus iets wat jullie inspireert, van je zegt, ga dat lezen, luisteren of kijken. Sebastian, wat zou jij onze luisteraars willen aanraden?
Ja, ga je toch een beetje aan zelfpromotie doen, aan handpromotie, laat ik het zo zeggen. Samenwerken met NMC Bright bieden we onze opleiding talentherkenning in sport aan. Recentelijk een leuke opleiding verzorgd bij de AHNBC, Amsterdamse Hockey Club. Maar dat doen we in heel veel sporten. Dus mocht je meer daarover willen weten, ja, dan eigenlijk wat we net in de notendop verteld hebben, kijk vooral op talentherkenningin-sport.nl. En één boek, maar er is ook een korte YouTube filmpje, is het Goldmine Effect. Op een mooie manier, de complexiteit van talentherkenning, talentontwikkeling wordt daarin uitgelegd. Dus zeker een aanrader om wat meer van dit onderwerp te gaan begrijpen.
Mooi, dus het Goldmine Effect.
Precies.
Top. Dankjewel.
Ik ga even een andere richting op. Ik vind continue verbetering en kritisch denken enorm belangrijke aspecten binnen het werkveld waarin we actief zijn. En ik merkte dat ik in het boek Feitenkennis van Hans Rusling enorm veel inspiratie heb gehaald van hoe je eigenlijk scherp en kritisch voor jezelf kan blijven met hetgeen wat je aan het lezen bent. En dat de wereld niet zo zwart-wit is als dat mensen vaak neerzetten. Het boek heeft totaal niks met sport te maken, maar het geeft wel heel veel inzichten over die je heel makkelijk kan vertalen naar de sport ook. En alle denkfouten die we daar ook in maken. Dus dan zou ik dat boek adviseren.
Leuk, dankjewel. We zetten in de show notes ook een linkje naar deze titels. Dus dan kunnen de luisteraars het makkelijk terugvinden. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering over selecteren. Allereerst wil ik jullie, Kaien en Sebastian, heel erg bedanken voor jullie mooie verhaal. Ik vond het echt heel leuk om jullie kennis en inzichten te horen. En ik hoop dat het ook veel van onze luisteraars aan denken gezet heeft. In de volgende afleveringen die eind maart online komt, gaan we hier verder in gesprek over met Gerold Hoebe en Lennart Poyot over dit onderwerp. Gerold is talentcoördinator bij de KNAB en Lennart houdt zich onder andere bij HDM bezig met dit onderwerp. Dus met hen gaan we wat meer in op de hockeypraktijk. Als je deze aflevering nou niet wil missen, vergeet je dan niet te abonneren voor deze podcast via Spotify of je favoriete podcast app. En als laatste wil ik natuurlijk onze luisteraars weer bedanken. Dus dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.